Exodus 32, het gouden kalf. Toen het volk zag dat het lang duurde voor Mozes van de berg afdaalde, kwam het volk bijeen bij Aaron. En ze zeiden tegen hem, sta op, maak voor onze God die voor ons uitgaat. Want die Mozes, de man die ons uit het land Egypte geleid heeft, wij weten niets wat er met hem gebeurd is. En Aaron zei tegen hen, ruk de houden ringen die uw vrouwen, uw zonen en uw dochters in hun oren hebben af. En breng ze bij mij. Toen rukte heel het volk de gouden ringen die ze in hun oren hadden af en brachten ze bij Aaron. Hij nam ze van hen aan, hij bewerkte ze met een graveerstift en maakte er een gegoten kalf van. Toen zeiden zij, dit is uw God, Israël, die u uit het land Egypte geleid heeft. Toen Aaron dat zag, bouwde hij er een altaar voor. En Aaron kondigde aan, morgen is er een feest voor de Heere. Zij stonden de volgende dag vroeg op, brachten brandoffers en brachten ook dankoffers. Het volk ging daarna zitten om te eten en te drinken. Vervolgens stonden zij op om uitbundig feest te vieren. Toen sprak de Heere tot Mozes, ga, daal af, want uw volk dat u uit het land Egypte hebt geleid, heeft verderfelijk gehandeld. Zij zijn al snel afgeweken van de weg die ik hun geboden had. Ze hebben voor zichzelf een gegoten kalf gemaakt. Zij buigen zich ervoor neer, offeren eraan en zeggen, dit is uw God, Israël, die u uit het land Egypte geleid heeft. Ook zei de Heere tegen Mozes, ik heb dit volk gezien en zie, het is een halsstarrig volk. Ik had de vorige maal ook dat verhaal gelezen en gebruikt om iets aan te tonen. En ik wil daar vandaag eigenlijk een keer opnieuw bij stilstaan. Maar ik heb vandaag toch ook iets veranderd in de vertaling dat ik daarnet las. Ik heb nu gelezen in vers 4. Hij nam ze van hen aan, hij bewerkte ze met de graveerstift en maakte er een gegoten kalf van. Toen zeiden zij, dit is uw God, Israël, die u uit het land Egypte geleid heeft. Dit is uw God, en dus niet, dit zijn uw goden, zoals ik vorige keer las. In de context van dit verhaal is dat wel belangrijk. In de oorspronkelijke Hebreeuwse taal staat er namelijk Elohim. Een term die vaak wordt gebruikt voor God, Yahweh, maar ook goden kan betekenen. En eigenlijk, ik heb zelf gelezen, zelf valse goden of engelen, weet het nu niet precies. Maar de term is nu eenmaal altijd meervoud. De Hebreeuwse taal is anders dan onze taal. En speelt ook op andere manieren met woorden. De reden waarom ze voor Yahweh een meervoudsterm gebruiken is volgens dakelijk opgezocht en ontdekt en omdat hij zo onbeperkt en zo ruim en onbegrensd is, zo allesomvattend is. Maar je weet dat ik nogal hou van context en grondtekst, dus ik was blij dat Jos me daar de vorige keer op wees. Ik had de tekst de vorige malen ook rechtstreeks gekopieerd vanuit de HSV-vertaling en daar stond er wel degelijk goden. Maar om de context van dat verhaal juist te vatten, moet men eigenlijk wel lezen, God. Want wat is de context hier? Wel, Mozes was de berg opgegaan, daar voor een ontmoeting met God. Een ontmoeting die op zijn minst gezegd nogal pittig was. Want we lezen daarvoor in Exodus 24, in vers 17, de aanblik van de heerlijkheid van de Heere op de top van de berg was in de ogen van de Israëlieten als een verterend vuur. De Israëlieten dachten dus dat hun Mozes er niet meer was, of niet meer ging terugkeren van die berg. En daar stonden ze dus, ontsnapt uit Egypte, klaar voor een lange reis door de woestijn. Een reis die sowieso hulp ging vragen van hoger af. Een reis dat ze niet gingen kunnen alleen doen. En ze rekenen dus op Mozes en op God om met hem mee te gaan. Zo werd het hen immers beloofd, dat was de deal. En eigenlijk was dat wel een prachtig mooie deal. Want als we ons voorhouden dat God midden tussen de mens wil leven, dat God zijn opzet was en is eigenlijk, dat de schepping een soort van tempel is waarin dat God kon wonen met de mens, beelddragers van die God, dat lezen we allemaal in Genesis 1, en een opzet die werd verbroken in Genesis 3, wanneer dat de mens een andere waarheid koos en voor zichzelf koos wat dat goed en kwaad is en zichzelf als God ging zien. Dus een weg koos om te bewandelen zonder God. Zonder God. De weg van zelfredzame autonomie, zoals dat Jos vaak zegt, en dat heel zeker klopt, de mens als God. Een weg die eigenlijk tot de dood leidt. Want niemand anders dan God kan leven brengen. Dus een weg zonder God leidt sowieso niet naar leven, maar dus naar dood. Best logisch. Dat is niet moeilijk. Een weg waar God ons zeker kon gewonnen laten begaan. Waren het niet dat God eigenlijk veel te veel van ons houdt? Waren het niet dat zijn karakter altijd liefde en genade is? En dus dat niet zo kon houden. God was al meteen, na die scheuring tussen mens en God, vastberaden om te voorzien voor ons. Vastberaden om die toestand die tot de dood leidt, voor ons op te lossen en te voorzien in nieuw leven. En onze dood dus te overwinnen. Dat is eigenlijk gewoon het evangelie dus. En dat is de bril waarmee dat we het verhaal in de Bijbel moeten lezen. En ik weet heel goed, er zijn heel veel andere brillen. Maar hoe langer hoe meer begin ik te merken dat die andere brillen ons vaak ook tot een andere God en een andere Jezus leiden. Dat die andere brillen ons soms dwingen om allerlei Bijbelversen aan elkaar te gaan knopen om die bril te gaan verdedigen. Dat die andere brillen ons soms dwingen tot een heel systematische theologie. Dat die brillen ons soms dwingen tot allerlei wetjes en regeltjes dat we moeten naleven. Dat die brillen ons soms dwingen tot de positie waar we eigenlijk de Bijbel niet goed begrijpen. In mijn vorige boodschap ging het dan ook over de juiste Jezus. Ik ben van plan om daar een kleine reeks over te doen, dus vandaag eigenlijk deel 2. Maar om de juiste Jezus te leren kennen, moet ik me wel alles bekijken met een soort juiste bril. En daar wil ik wel ergens in helpen of in sturen. Niet om pretentieus te zijn en hier mijn eigen bril op te dringen, want de kerk is daar al schuldig genoeg aan in mijn ogen, maar met de opzet om jullie God en Jezus beter en juister te doen snappen. En ook dus Gods woord, zodat hij minder moeilijk wordt. En dus dat je God en Jezus beter mogen leren kennen. Want dat is uiteindelijk Gods opzet. Dat is waar het allemaal om draait. Dat is hetgene dat uiteindelijk voor verandering zal zorgen. Dat is hetgene dat uiteindelijk leven zal geven in plaats van die dood. Dat is de opzet van heel het evangelie. God, te midden van de mens, dat was een opzet. God met ons. Dus even terugkeren naar die bril, die focus waarmee dat we het eigenlijk zouden moeten beginnen leren, lezen en begrijpen en dus ook beleven. Kijk, God schiep de schepping en hij blies leven in die schepping. En God schiep als laatste de mens als beelddragers van God, om die schepping te bewerken en te cultiveren. Iets wat dat we zeker ook gedaan hebben, dat zien we in alles in deze wereld rond ons, dat gebouw en God hier niet gezet, de mens heeft dat hier gezet. Dat is niet zo moeilijk. Maar ook om in die schepping te gaan wonen met de mens. Goden leven namelijk in tempels en die schepping was dan ook een soort tempel waar de God wil wonen met de mens. En dat is scheppingsverhaal. Maar de mens koos dus een weg zonder God, waardoor dat God niet langer met de mens kon zijn. Als je wegloopt van huis, moet je ook niet kwaad zijn dat je mama en papa dat dan niet meer is. Sta je? En een mens zonder God komt te sterven, dat ik al zegt. Maar enkel God voorziet en schenkt leven. Maar God wou niet dat dat zo bleef. En wil opnieuw met de mens zijn. En dus ging hij aan de slag met de mens. Om met de mens te zijn. De midden van de mens. God met ons. Immanuel. En daar is dat Exodus verhaal wel belangrijk in. Want we lezen er zo snel over. We kennen die verhalen al zo goed. Dat we er amper nog bij stilstaan. Maar je mag nooit vergeten. Dat God dus wel degelijk met Mozes meeging. Dus dan hadden we de situatie van God met de mens. En dus Israël was ook verlost uit die slavernij door die God. En God was van plan om met dat volk mee te gaan. Dus God, de midden van zijn volk. God, de midden van de mens. Gods oorspronkelijke opzet in Genesis 1. En ik vind dat ongelooflijk. Je mag dat nooit onderschatten, mensen. Dat is echt belangrijk. Als je de Bijbel leest, dat je dat voor ogen houdt. God met ons. God ging meegaan met dat volk. De midden van de mens. Dat is toch prachtig als je dat begint te zien. En God koos Mozes om zijn hand te openbaren uit het geslacht van Abraham, om zijn naam aan te openbaren en zijn wil met de mens. Hij koos Mozes om zijn verbond mee te sluiten, een verbond die uiteindelijk ging moeten leiden naar de verlossing van alle mensen doorheen de Heer Jezus Christus. Een verbond die ons van het probleem dood moest verlossen. Een verbond dat God deelde met Mozes op 2 stenen tafelen, daar op die berg Sinai. En daar zitten we dus in dat hele verhaal. Een verhaal dat we toch steeds beter moeten leren kennen wanneer we zeggen dat we volgers van Jezus zijn. Want als we één zijn met Jezus en zijn geest, als dat in ons woont, is dat dus eigenlijk ook ons verhaal. Ik dacht vroeger dat mijn identiteit hip-hop was en dat voor mij dus allemaal begon in de Bronx. Maar kijk, ik heb niks te maken met de Bronx. Maar nee, ons verhaal begint eigenlijk bij Israëls verhaal en geschiedenis. Die ontmoeting van Mozes met God op de berg Sinaï was pittig. Het volk stond erbij en keek ernaar. Het leek als een verterend vuur van op afstand en ze begonnen heel zwaar te twijfelen aan de situatie. Ze dachten dus, ja, die Mozes, ik kom niet meer terug, potjandori. En het was nu net die Mozes waar dat God tegen sprak. Die Gods die hen had bevrijd uit Egypte. Dus verdorie, wat nu? Geen Mozes is dus ook geen God meer zeker. Maar zo kunnen we het toch niet door die woestijn gaan. Het volk Israël had dat toch al door. Dat ze toch God in hun midden gingen moed hebben om verder te gaan. Dus keerden ze zich eindelijk tot de wanhoopstad. Ze gingen zelf die God gaan creëren. Ze gingen die God zelf creëren naar een beeld die ze nog kenden van het Egypte. Namelijk een gouden stierkalf. Die komt dan mee gaan als Yahweh, als God in hun midden. En ze gingen er dan ook een altaar voor bouwen en die God gaan vieren als Yahweh. Om er dan mee verder te gaan door de woestijn. Die God gingen dan wel leiden. Dat was hun geloof. Ze hadden dan op hun manier God in hun midden. God in hun midden. Vandaar dat noodzakelijk was om vandaag ook eens stil te staan bij die vertaling dat wel degelijk is. Dit is uw God, Israël, en niet dit zijn uw goden. Dat is belangrijk in die context. Want anders gaat de context van dat verhaal een klein beetje verloren van deze geschiedenis en brengt het misschien verwarring. En de vorige maal was mijn toon misschien nogal wel van, ja kijk, ze twijfelen aan heel Mozes' opzet en ze keren dan meteen terug naar die valse Yahweh, een valse Elohim. Eentje uit Egypte, die ze nu als Yahweh zagen. En inderdaad, deze daad was best verderfelijk. Maar om toch even te pleiten voor dat volk Israël, ze wilden dus eigenlijk wel degelijk God in hun midden om mee te gaan. En daar is er niks mis mee. Dat is zelf goed. Ze wilden wel degelijk God in hun midden. Alleen hun aanpak en de manier waarop dat ze dat deden was op zijn minst gezegd een beetje off. Een beetje fout. En dat was wel zonde in Gods ogen. God had al heel grote daden gedaan in Egypte. Denk aan de 10 plagen. God had hen al bevrijd van de farao in Egypte. En hij had ze al gered van het leger dat hen achterna zat doorheen de Rode Zee. Ik zei het de vorige keer al, ze hadden dus eigenlijk wel al iets van God gezien. Want het was een heel halstarrig volk, God zijn eigen woorden. En God wou eigenlijk niet meer meegaan met dat volk. Bang dat hij ze onderweg zou vernietigen. En dus niet omdat hij ze kotsbuur was en dus eigenlijk had dat met dat volk, nee. Maar eerder uit bezorgdheid. Hij wou dat volk wel degelijk behouden. God had een plan met dat volk. Dus wanneer hij zei dat hij niet langer wou meegaan, bood hij wel een alternatief aan. Hij bood aan om een engel met hem mee te sturen, in plaats van zichzelf. Want na deze grote zonde ging Mozes opnieuw die berg op om te pleiten bij God voor de halstarre volk. Dat God hem die zonde toch kon vergeven. En God luisterde naar Mozes en bood aan om een engel met hem mee te sturen. Je leest daar in Exodus 33... Ik zal een engel voor u uitzenden. Ik zal de Kanaïten, Amorieten, Hetieten, Ferezieten, Hevieten en Jebusieten verdrijven naar een land dat overvloeit van melk en honing. Maar ik zal niets in uw midden meetrekken, omdat u een halstarrig volk bent en ik u anders onderweg zou vernietigen. Toen het volk deze onheilsboodschap hoorde, bedreven ze rouw en niemand van hen deed nog zijn sieraden om. Ze waren er eigenlijk echt niet goed van. Ze waren dus eigenlijk wel best bewust, die mensen. Hij wou dus dat volk niet in de steek laten. Hij was nog steeds bereid om zijn goede wil te tonen. En na een verderfelijke daad wel degelijk nog te voorzien en genade. Hier zien we dus wel degelijk dus Gods genade. Een genade die Mozes kende en wou bekendmaken. Dus ging Mozes nog een keer aan pleiten bij God om toch mee te gaan. En dat is Exodus 33, een beetje verder, vers 14. En hij zei, God dus, moet mijn aangezicht meegaan om u gerust te stellen. En toen zei hij, Mozes dus, tegen hem, als uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken. Want hoe moet het anders bekend worden dat ik genade gevonden heb in uw ogen, ik en uw volk? Is het niet daardoor dat u met ons meegaat? Daardoor zullen wij, ik en uw volk, afgezonderd zijn van alle volken die er op de aardbodem zijn. En toen zei de Heere tegen Mozes, ook dit woord dat u spreekt zal ik doen. Want u hebt genade gevonden in mijn ogen en ik ken u bij uw naam. Dat hoofdstuk 33 is zo mooi, mensen. En alles daarvoor, 32, 34, dat is eigenlijk echt niet normaal. En het vormt de grote basis van ons geloof eigenlijk. Het verbond tussen mens en God. Ik krijg er warm van als ik dat lees. Ik wil het ook nog veel beter leren kennen. Maar begint op de minst al vrij goed te smaken. Want toen dat ik wou spreken over dat gouden stierkalf, wat, ik wist niet in welke pracht dat ik eigenlijk ging terechtkomen. En ook hoe dat dan in de studies van de proloog van Johannes ook aan bod kwam. Hoe dat allemaal op elkaar is afgestemd. Maar hoe gaat die geschiedenis nu verder? Wel, Mozes pleit dus bij God voor het volk, inderdaad, dat halfstarre volk. En God, Yahweh, beslist om inderdaad toch verder mee te gaan. God toont zijn genade en gaat toch mee. God beslist om toch te midden met zijn volk mee te gaan voor die grote reis doorheen de woestijn. Geen engel, zoals dat de eerst wou doen, maar God zelf. God te midden van zijn volk. God te midden van de mens. God met ons. God wil met de mens zijn. God wil met ons zijn. Ondanks onze halsstarrigheid, ondanks onze zonde, ondanks ons soms dwaze keuzen, wil God bij ons zijn. En ook al wordt onze zonde ons aangereden tot 3 à 4 geslachten, God toont ook zijn genade tot 1000 geslachten. Leg dat ik er in het gewicht, mensen. 3 à 4 tegenover 1000. Dat hebben we de vorige keer ook gezegd. Je moet dat bij stilstaan, mensen. God is geen God waar we bang van zijn voor onze zonde en miserabele keuzes. God houdt van ons en toont zijn genade ondanks die keuzes. En dat zien we heel duidelijk in die geschiedenis in Exodus. Dat is de God. Dat is de God die in ons wil leven. Die met ons wel meehangt. Die in ons midden wil zijn. Dat is zijn karakter, zijn wil. Dat is wie dat hij is. En waar kennen we dat beeld nog van God in ons midden? Dat beeld van God met ons. Wat betekent God met ons? Hoe klinkt dat soms in de Bijbel? Immanuel. En wie moest die naam dragen? Volgens de profetie van Jesaja hoofdstuk 7 en volgens de aankondiging in Matthäus 1. Wel, niemand minder dan de Heer Jezus. De vleesgeworden God die als mens te midden van de mens wandelde. God met ons. Maar een vriendje van deze boodschap, God met ons. Vandaar dat ik veel herhaal, zo blijft dat plakken. Like al die liedjes die constant blijven eraan en aan. God met ons, God met ons. Jezus' komst en zijn wandel is nu eenmaal ook een soort van nieuwe Exodus. Hij kwam. Hij liet zich dopen en ging 40 dagen en nachten in de woestijn. Herken je dat niet van hem? Zo eerst door water en dan 40 iets door de woestijn. Doet dat geen belletje rinkelen? Dan zo'n rode zee, 40 jaar. Water, woestijn, 40. En hoe noemde God zijn volk Israël? In Exodus 4, vers 22. Zo zegt de Heere, mijn zoon, mijn eerstgeborene is Israël. En hoe noemt God Jezus in Johannes 3,16? Want God had de wereld zo lief dat hij zijn eerstgeboren zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Eerstgeboren zoon, enige geboren zoon, ik heb daar heel veel over verteld, maar probeer de link te leggen. En wat deed Jezus nadat hij uit die woestijn kwam? Hij schikte zijn 12 apostelen. 12 apostelen. 12. Herken je dat nummer niet? 12? Hoeveel stam naar Israël? Hoeveel stam van Israël schikte God om zijn persoon, om zijn hem te openbaren? Maar inderdaad, 12 stam van Israël. Dat is toch de max zijn, als je dat begint te zien, die gelijkenissen. Jezus doet hier even zijn eigen exoduske. Zonder het Oude Testament, mensen, geen Jezus. Of toch zeker geen juiste Jezus. Die geschiedenis is noodzakelijk om Jezus te leren kennen. Zonder die verhaal geen kennis van Jezus. Zonder die verhaal, de stel dat we enkel de 4 evangeliën zouden hebben en geen geschiedenis van Israël, dat Jezus zou geen steek houden. Hij zou enkel een of andere rare kerel zijn met rare uitspraken en wonderen. Of maximum een heel speciale goeroe zonder voorgeschiedenis. Zonder de voorgeschiedenis in het Oude Testament heeft Jezus geen betekenis, geen functie, geen opzet, geen reden. Dan is Jezus enkel maar wat dat de wereld hem toekent. Een mega goede kerel die onverdiend aan de kruis is genageld. En voor velen niet geloven is dat Jezus. En is dat de reden om een kruisje te dragen. Als we het moeilijk hebben, dan denk ik een keer aan Jezus die nog veel meer afgezien had aan dat kruis en ons huldig was. En we kunnen het daar weer tegenaan. Maar dat is de Jezus van de wereld. En eigenlijk jammer genoeg ook de Jezus van heel veel christenen. Maar dat is niet de juiste Jezus, hoor. En al zeker niet mijn Jezus, of toch niet meer, want dat was heel lang wel zo. Mijn Jezus loopt van Genesis tot Openbaring. Mijn Jezus is niet alleen gekruisigd voor mijn zonden, maar is opgestaan om mijn dood te overwinnen. En waar leren we die Jezus kennen? In het Oude Testament, ja, Exodus, ja, de brieven van Paulus, ja, Jesaja, ja, Openbaringen, ja, zeker, weet je wel, dat boek dat we zo curieus naar zijn, omdat we allemaal wel weten hoe dat afloopt. Maar dat is een raar boek, hè. Er zijn er niet veel die dat goed kunnen uitleggen. Ik al zeker niet. Leren we Jezus al kennen in Genesis? Feiten wel al, ja, ja, we leren God kennen, want Jezus is God, die mensen. Maar waar leren we Jezus echt kennen? wat in de vier evangeliën. En dat zijn boeken, en ik merk dat bij mezelf ook, dat we toch dringend weer een keer moeten open doen. In plaats van een christendom te beleven op basis van brieven van Paulus. Want dat zijn de boeken die ons letterlijk Jezus wandel tonen. De vervulling van de belofte, de vervulling van de profetie, de vervulling van de wet. De wet dat geen leven kon geven door ze na te leven. Maar Jezus wel, die kwam om leven te schenken. En de stem van de roepende in de woestijn uit Jesaja en Malachi, die Johannes de Doper aankondigde, die doopte met water. Maar hij die na hem kwam, doopte met de Heilige Geest. De geestdoper, zoals we gezien hebben in de vorige studie. En daar is eigenlijk de ware betekenis van onze Messias, onze verlosser, onze gezalfde, onze Christus. En daar is mijn Jezus, dat is een ding dat ik wel. Dat is in mijn ogen ook de enige juiste Jezus. En dat lezen we allemaal in die vier evangeliën. Daar leren we over zijn persoon, zijn karakter. Daar leren we over zijn wonderbaarlijke daden. Daar lezen we zijn woorden, zijn wijsheden. Ja, heel de wereld heeft veranderd, tot op vandaag. En het is een Jezus voor iedereen. Niet alleen de Joden en het geslacht Israël, maar iedereen. Want we lezen in de Galatenbrief hoofdstuk 3, dat er in Jezus geen sprake meer is van Jood of Griek, of man of vrouw, of slaaf of vrije. Jezus is er voor allen en iedereen. En Jezus wil iedereen ontvangen. Afschaffing van de slavernij kwam er door christelijk denken. Rechten voor vrouwen door christelijk denken. En ja, we hebben er nog duizenden zoveel jaar over gedaan. Dat zegt weer het wat over de mens. Maar vooral, het is een Jezus die dat grote probleem van ons oploste. Niet alleen zozeer dat probleem van zonde, maar het probleem dood. Een Jezus die de vlees geworden God is. God met de mens, God met ons. Dat is mijn Jezus. En we lezen daarover in Matthäus, Marcus, Johannes en Lucas. De juiste Jezus dus. Jezus, God met ons. Het oorspronkelijke plan van Genesis 1. God met ons, God met de mens, de beeldtraas van God. Het plan A. En dus niet plan B om onze fouten en zonden te fixen. Maar dat wil ik de volgende maand nog een beetje wakker hebben.